Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
Welkom, ik ben Marien Korterink en we hebben het vandaag over antisemitisme. Er was een debat en een verklaring over. En we hebben het over de christelijke partijen. Hoe staan ze ervoor richting de Europese verkiezingen? Hoe proberen ze zich te onderscheiden? En welke partij haalt er wel een zetel in Europa en welke partij niet? En we praten over de verwijdering tussen PVV en Forum voor Democratie. In de rubriek Vragen Den Haag gaat het over Goede Vrijdag en Pasen. Ik bespreek dit alles met Niels van der Bovenkamp van de politieke redactie en Sjeerd Kuiper, politiek commentator. Goed dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Even wat nieuws van deze week bespreken. Thierry Baudet wilde deze week Jesse Klaver van PvdA GroenLinks op zijn bek slaan, zoals Baudet het volgens mij zei. Wat was de context daarvan? Waar kwam dat van?
Ja, klopt. Nou, dat was tijdens een debat aangevraagd door Forum voor Democratie over het raadgevend referendum. Die wilde bekijken inderdaad of dat een optie was om ook als Nederland zeg maar uit de EU te stappen. Een debat daarover. En zowel Jesse Klaver als Jan Paternotte van D66 en GroenLinks respectievelijk. Die vroegen Baudet eigenlijk naar die hele geschiedenis van dat raadgevende referendum. Want in 2014 hebben we het een keer met Oekraïne gehad. Ja. Zij vroegen eigenlijk naar die financiering daarvan. Dus of hij ook in het verleden zeg maar Russisch geld of Russisch financiering heeft gehad daarvan. En ja, op dat moment werd Baudet heel geïrriteerd daarover. En zei hij inderdaad op een gegeven moment, als je er nog één keer naar vraagt, dan sla ik je op je bek.
Oh ja. Hij zei in het debat, als onder normale omstandigheden zo'n vraag gesteld wordt, dan zou ik iemand op zijn bek slaan. En het schijnt dus dat hij na het debat, toen de microfoons uit waren, toen kwamen ze er nog een keertje op terug. En dat kun je ook, de beelden zijn te zien, maar zonder geluid. Toen zei hij, als je er nog één keer over begint, sla ik je op de bek. En toen zei Klaver zoveel, wat zeg je nou? Zeg het nog een keertje. En vervolgens liep Klaver naar de voorzitter toe om te zeggen van, ik word hier gewoon in de plenaire zaal. Dus niet tijdens het debat, maar wel nog in de zaal.
En die voorzitter die riep Baudet vervolgens op het matje de volgende ochtend. Maar daar kwam Baudet niet opdagen, omdat hij in de sportschool moest zijn. Ook iemand voor zijn bek
om te kijken. Was aan boksen, hè?
Ja, aan boksen was hij inderdaad.
Ja. Kijk, we praten nou lachend over, maar het is gewoon het is een open zenuw van Forum voor Democratie. Forum voor Democratie is in 2014 natuurlijk opgekomen, eerst als denktank en als mede-organisator van dat Oekraïne-referendum. En met de kennis van nu heeft het er alle schijn van dat dat hele Oekraïne-referendum eigenlijk al in het belang van Rusland was. Het ging destijds over de vraag over een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. En in die hele campagne is eigenlijk ook al het imago van Oekraïne belasterd, zeg maar, door degene die voor de tegenstem campagne voerde. Oekraïne werd voorgesteld als een corrupt en kansloos land waar we toch verder van moesten blijven als Europa. Hoe in die tijd Forum van de grond is gekomen en aan zijn geld is gekomen, dat blijft in nevelen gehuld.
Ja, zeker, dat klopt ook. Want er werd ook in het debat inderdaad gevraagd naar die geldstroom. En toen verwees en ook naar de jaarrekening van de stichting die Forum toen heeft opgericht. Ja. En toen zei Baudet, die zijn gewoon te vinden online bij de Kamer van Koophandel. Maar als je daar kijkt, die documenten zijn er niet te vinden.
Exact, dus dat is terwijl als je vervolgens de geschiedschrijving van Forum voor Democratie leest, in de boeken die daarover zijn verschenen, de partijen, dat ben ik geloof ik, en ik heb altijd gelijk, hoe heet de boek ook alweer. In ieder geval, daarin doet Henk Otten, die dus aan het begin betrokken was bij Forum voor Democratie en later zich juist tegen Baudet heeft gekeerd, die doet daar al een boekje over open, over de contacten die Baudet destijds 2015 had met Russische belanghebbenden. Dus het is een onderwerp wat zeer brisant is. En toevallig, de ochtend na dit incident, kwam dus naar buiten dat de Tsjechische geheime dienst de vinger heeft gekregen achter een Russische campagne om de meningsvorming in Europa te beïnvloeden. En daarbij ook onthuld dat er politici van diverse Europese landen, waaronder Nederland zouden zijn, die ook met Russisch contant geld, cash, beloond zijn. Dus het staat in het middelpunt van de belangstelling. En het is heel aardig om te zien hoe PVV en FVD zich rond dit punt nu uit elkaar verwijderen. Martin Bosma, de PVV-kamervoorzitter die Baudet als een kwajongen op het matje roept, die overigens niet komt. En Wilders, die donderdagochtend als eerste zegt van, hier moet onderzoek naar gedaan worden, naar die Russische financiering. Want ik heb het nooit gekregen.
Ja,
Wilders heeft ook zo zijn geschiedenis met Rusland. Die stond in 2018 stond hij nog in de Duma achter het katheder, liet hij een foto van zich maken en kreeg hij een vriendschapspeltje van Rusland. Dus hij staat ook al lang onder de verdenking dat hij toch ook wel een erg intieme band heeft met Rusland. En dit is een moment waarop hij zich juist heel nadrukkelijk wil distancieren van
voor. Waar heeft dat mee te maken? Denk je, want het is inderdaad, het lijkt een soort voortschrijdend inzicht bij Wilders. Dat inderdaad wat je zei, in 2018 had hij toch een aanmerkelijk andere positie tegenover Rusland, maar de laatste tijd is dat toch wel helemaal aan het omslaan.
Dat is de populistische antenne van Wilders, die gewoon op tijd heeft aangevoeld van, dit gaat, de publieke opinie keert zich tegen Rusland. En ik heb in het verleden wel hoog opgegeven van het leiderschap van Poetin, maar ik moet nu zorgen dat ik aan de andere kant van de geschiedenis kom te staan. Dat liet zich al zien in de eerste week van de oorlog tussen, of van de invasie van Rusland in Oekraïne. Dat was toevallig ook de eerste week dat Ongehoord Nederland mocht uitzenden op de publieke omroep. En in die eerste week heeft Ongehoord Nederland Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie aan tafel gehad, die alle begrip had voor de Russische inval, want het was uitgedaagd door de NAVO. En hij heeft Geert Wilders aan tafel gehad, die direct zei, dit valt niet te rechtvaardigen, dit is een inbreuk op de nationale soevereiniteit van Oekraïne, en die moeten wij ernstig veroordelen. Dus in de eerste week van de oorlog in Oekraïne heeft Wilders zeer nadrukkelijk zich aan de andere kant gesteld. En het is terecht dat veel mensen Wilders met enige regelmaat herinneren aan zijn sympathieën voor Rusland. Maar het is heel duidelijk dat hij zich dus al 2 jaar geleden de andere kant heeft gekozen, in tegenstelling tot Forum. En dat kan ook inderdaad te maken hebben met het feit dat Forum misschien wel tot op de dag van vandaag intieme banden heeft met Rusland. Ja. En met Russisch geld.
Ja. Want je zou ook zeggen dat misschien Forum ook op een bepaalde manier een populistische partij is. Dus die zouden dan ook.
Ja, maar het heeft een hele andere geschiedenis. Ja, hè? Ja. Wilders is gewoon begonnen als een afgescheiden VVD-Kamerlid die vervolgens dus zijn onderwerpen heeft gekozen en zelfs van jaar tot jaar zijn invalshoeken varieert. Hè? Naar gelang waar de publieke opinie het meeste mee bezig is. Anti-islam of anti-migratie en dergelijke, of anti-Europa. Terwijl Forum is echt ontstaan uit die campagne destijds voor het Oekraïne-referendum.
Ja, maar je hebt over die verwijdering tussen die twee partijen, Sjerik. Maar daarin is toch ook gewoon, ik bedoel, een heel natuurlijk proces. Forum is door de jaren heen steeds radicaler geworden, steeds onnavolgbaarder. Dus dat heeft denk ik meer met FVD te maken dan met de PVV,
exact,
toch, deze verwijdering?
Exact, maar het is ook hier ligt ook een open zenuw van Wilders. Want het sowieso heeft Forum heeft met name in 2019 bijna PVV van het bord gespeeld. He, zelfs wij als krant hebben destijds geschreven van, nou, lijkt erop dat de PVV ongeveer wel voorbij is. En dat Forum was het fatsoenlijke alternatief. Nou, dat fatsoen dat hebben ze volledig verloren. En notabene de enige Europarlementariër die nog gekozen is voor de PVV, namelijk Marcel de Graaf, die heeft 2 jaar geleden de overstap gemaakt naar Forum voor Democratie. Dus daar zit ook heel veel zeer bij PVV. Ja.
Het is interessant, jij schrijft er dit weekend in de krant, zaterdag, hè, aankomende zaterdag, een analyse over. Hè?
Ja.
Bij deze alvast genoemd, zaterdag in je krant te lezen over de PVV en Forum. Ja, andere nieuws van deze week. Er was veel aandacht voor antisemitisme in de Tweede Kamer. Er was een debat en op initiatief van Mirjam Bikker van de ChristenUnie werd er ook een verklaring ondertekend. Denk en Forum deden daaraan niet mee. Wat zegt zo'n verklaring, zat ik nog wel te denken, na alle...
Ja, nou, de politieke waarde van zo'n verklaring is nul. Ik bedoel, ja, dat heeft verder geen enkele waarde. Maar ja, de symbolische waarde daarvan, daar kun je natuurlijk wel wat over zeggen. En het begon deze week eigenlijk allemaal met een debat tijdens het vragenuurtje. Dat is ooit in het leven geroepen om ook, zeg maar, ja, snel in te spelen op actuele kwesties, waardoor Kamerleden dan de kans hebben om een minister of een staatssecretaris te bevragen op een actuele kwestie. Nou, deze week ging dat over eigenlijk de verstoring van het concert van Lenny Koer. Al werd het wel iets breder geformuleerd. Maar goed, tijdens dat debat konden Kamerleden vragen stellen aan demissionair staatssecretaris voor cultuur en onderwijs Fleur Greper. En eigenlijk tijdens dat debat zag je Eigenlijk iets gebeuren wat invloed heeft gehad op de rest van de week. Want de beantwoording van de staatssecretaris door de vragen die leefde, die was eigenlijk zodanig, het werd door Kamerleden als slap gekwalificeerd. Dat eigenlijk invloed heeft gehad op de rest van de week. Mirjam Bikker zei dat ook bij Opeen. Zij was inderdaad de initiatiefnemer van een verklaring namens al die partijen later die dinsdag. Die zei ook dat eigenlijk tijdens dat debat bij haar ook de noodzaak groeide van zo'n verklaring.
Omdat die antwoorden dus omdat eigenlijk niet precies, bevredigend waren.
Inderdaad, want die antwoorden waren eigenlijk heel algemeen. En de staatssecretaris zei dan van, ja, we zijn tegen antisemitisme, maar we zijn tegen elke vorm van uitsluiting, tegen elke vorm van racisme. Dus die veralgemeniseerde het dan telkens weer. En die verwees ook telkens naar later die week. Zei van, ja, donderdag komt het kabinet bijeen. Nee, de ministerraad, omdat Goede Vrijdag is dat een dagje eerder deze week. En dan komt het kabinet ook met een wat uitgebreide statement. Maar ja, die Kamerleden die zeiden denk ik terecht ook van, ja, u bent de staatssecretaris van cultuur, dus u gaat over die cultuursector waar dit in gebeurd is. En dat vraagt gewoon een heel krachtig statement. En ook, dat noemde ook Mirjam Bikker nog, die zei ook van, ja, ook vanuit die cultuursector zelf blijft het eigenlijk oorverdovend stil. Dus ja, pook die sector ook op om met een verklaring te komen. En ja, eigenlijk op al die vragen bleef het antwoord een beetje onduidelijk en vaag. En ook zodanig dat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, de NSC-leider, ook diezelfde dag al zei dat hij echt geschrokken was van de beantwoording van Fleur Greper. En dat heeft denk ik invloed gehad op de rest van de week. Want toen kwam inderdaad eerst die verklaring. Later is ook de noodzaak zeg maar aangehaald om een debat over antisemitisme, wat eigenlijk gepland stond ergens in mei, om dat ook naar voren te halen. Dat gaat nu waarschijnlijk ergens in april plaatsvinden. Dus ja, eigenlijk is het daarna de hele week antisemitisme de politieke week gedomineerd.
Ja, en ik zat te denken, wat zegt het nou dat Denk en Forum dit niet ondertekenen, zo'n verklaring?
Ja, dat is denk ik ook die hoefijzertheorie, dat de twee uitersten daarin ook weer bij elkaar komen. Dat ik denk als je vooraf twee partijen had moeten noemen waarvan je zou verwachten dat ze niet mee zouden tekenen, dan zijn dat die twee partijen. Dus heel verrassend is dat niet. En anderzijds, je kunt het ook van de andere kant bekijken. Er waren 13 van de 15 partijen die het wel hebben getekend. Daar gaat op zich, denk ik, ook een krachtig signaal van uit.
Jacek, hoe heb jij naar zo'n verklaring gekeken die dus eigenlijk geen politieke waarde heeft?
Nou ja, ik heb vooral gekeken naar de betekenis die toegekend wordt aan het niet ondertekenen van zo'n verklaring. Want het wordt nu natuurlijk inderdaad heel nadrukkelijk naar Forum en Denk gekeken van, ja, jullie tekenen niet, dat heeft iets te betekenen. Terwijl wij een maand geleden in februari hebben 9 partijen uit de Tweede Kamer een verklaring getekend. Dat was ter gelegenheid van 2 jaar oorlog in Oekraïne, waarin ze uitspraken dat Nederland zich blijvend moest inzetten voor steun aan de Oekraïne. En ook toen waren er partijen die daar niet onder stonden. 3, namelijk het PVV en Forum voor Democratie en de SGP. En toen werd terecht, mijn zinziens, wel aan de SGP de vraag gesteld van, ja, wat is dat ineens?
Waarom ondertekenen jullie dit
waarom
niet?
En zitten jullie in het kamp van Forum en PVV, in het pro-Russische en niet achter Oekraïne kamp?
Maar dat is ook het lastige aan dit soort verklaringen. Want dan moet ik het misschien ook even opnemen voor soms dan voor partijen die dat niet ondertekenen. Dat heb je ook wel eens met moties. Dat je dan op Twitter dan zie je zo'n motie verschijnen met allemaal groene balletjes van partijen die het wel hebben ondertekend. En dan is er altijd een soort massale verontwaardiging van waarom hebben jullie die motie niet ondertekend of deze verklaring niet ondertekend. En soms kan dat bijvoorbeeld ook gewoon in een deel van de formulering zitten van zo'n verklaring.
De context mist gewoon bij zo'n
plaatje. Waarin een partij zich dan niet helemaal herkent, waarmee niet gezegd is dat ze zeg maar de kern van zo'n verhaal niet steunen, maar waarin gewoon een detail of zo niet helemaal goed valt en waardoor een partij besluit van, nou ja, hier gaan we niet
in deze twee gevallen. Antisemitisme en voorsteun aan Oekraïne, gaat het om verklaringen waar de partijen ook echt zeg maar met hun beeldmerk zich onder hebben geschaard, waar ze zeg maar met elkaar overlegd hebben van, hoe maken we dit zo breed mogelijk? En dan valt het natuurlijk inderdaad extra op als partijen daarbij ontbreken. En ik kan me ik volg ook wel een beetje hoe er in denkkringen gedacht wordt over de oorlog, of over de strijd tussen Israël en de Palestijnen. verdwijnen. En daar is men... ik denk dat daar zeker ook antisemitische sentimenten bij zitten. Maar daar is men ook erg verontwaardigd dat anti-zionisme voortdurend wordt uitgelegd als antisemitisme.
Ja, nou dat werd inderdaad bij het debat ook gevraagd dinsdag. Ja. Van door een denkkamerlid van over Lenny Koer inderdaad. Van, ja. Eigenlijk vroeg dat denkkamerlid van, nou ja, kunt u eens uitleggen aan de staatssecretaris wat hier het antisemitisch aan is. Die deed dat overigens op dat moment wel heel duidelijk. Legde ze uit waarom het volgens haar antisemitisch was. Ja, volgens mij is dat in deze casus ook moeilijk niet te zien.
Exact. Dat is dat, en daarom, die lijnen zijn heel dun en die gebieden zijn heel grijs. Van, je kunt tegen de politiek van de staat Israël zijn en tegelijk volkomen pro-Joods. Alleen inderdaad, als je gewoon Joodse Nederlanders gaat lastigvallen met kritiek op het beleid van de staat Nederland, dan, of van de staat Israël, dan ga je inderdaad over die lijn heen en dan ben je antisemitisch bezig met precies.
Nog even noemen, GroenLinks PvdA. Gerard, collega Gerard Beverdam, schreef nog over deze week. Hoe ingewikkeld is zo'n discussie of zo'n onderwerp voor die partij?
Ja, daar zie je inderdaad dat het heel ingewikkeld is. Eigenlijk sinds 7 oktober, eigenlijk het begin van deze vreselijke oorlog, zie je dat het daar heel ingewikkeld ligt. Omdat natuurlijk die fusie van die twee partijen, die twee partijen die zijn samengegaan, GroenLinks en PvdA, dat daar heel verschillend wordt gedacht over. Over de staat Israël, over deze
historische wortels.
Inderdaad,
er zijn altijd historische wortels geweest.
Maar om een punt nog heel even
af te gaan.
Ja, inderdaad. Ja. PvdA van ouds inderdaad veel Joods vertegenwoordigers ook. Bij GroenLinks, die hebben veel meer een houding van passivisme. En zoveel mogelijk die vrede nastreven. En een hele andere houding ook in dit conflict. Vaak ook veel meer oog voor de Palestijnse kant van de zaak. En je ziet dat voor Frans Timmermans, als de leider van deze partij, dat het een enorme worsteling is om daarin continu de goede middenweg te zoeken. Bijvoorbeeld na dat incident met Lenny Koer, toen twitterde hij ook iets van schandalig wat deze demonstranten doen of zo. En dan wordt er ook gelijk weer door andere partijen
het
geval van waarom demonstranten? Nou, dit zijn gewoon antisemieten. En elk woord wat hij hieraan wijdt, wordt op een goudschaaltje gewogen. Dat heeft Gerard inderdaad in dat artikel goed uitgelegd, hoe dat eigenlijk al maandenlang door die partij heen sluipt als iets wat gewoon heel gevoelig is.
En dat lijkt me ook lastig als PvdA GroenLinks partij, zeg maar. Dat je, dit is niet in iets wat je makkelijk oplost van, we kiezen nu gewoon dit standpunt en dan hebben we geen discussie meer. Want je hebt twee bloedgroepen een soort van.
Ja, maar weet je,
het blijft spelen, toch?
Als het over Israël gaat, dan is geen enkele partij volgens mij volstrekt homogeen. Ik bedoel, de ChristenUnie die is nu heel erg consequent pro-Israël. Terwijl er ook binnen een partij als de ChristenUnie wel stemmen opgaan die zeggen van, ja, hebben wij ook nog oog voor de zaak van de Palestijnse christenen? En vinden wij het echt normaal dat Israël op het ogenblik een haast totale vernietigingsoorlog tegen Gaza voert? En is dat inderdaad de manier waarop je op verantwoorde wijze reageert op wat er 7 oktober is gebeurd? Dus,
het zal in alle partijen zijn. Alleen hier is bij ChristenUnie bijvoorbeeld misschien meer 80-20. En dat het bij GroenLinks PvdA meer 50-50 is.
Ja, en het wordt ook heel erg bepaald door wie er wie voor en achter het podium, zeg maar, de gezichtsbepalende figuren zijn binnen een partij.
Ja, en je moet denk ik ook onderscheiden over welke thematiek gaat. Kijk, deze week gaat dan over antisemitisme. Dat is natuurlijk weer iets heel anders dan de oorlog in Israël en Gaza. En over antisemitisme inderdaad, dat is ook op zich wel interessant om te noemen, dat ook wel, dat kun je heel cynisch zien, maar dat ook wel een thema is waarop partijen zich juist profileren ook. Ik bedoel, ik geloof van alle partijen die verklaring hebben ondertekend, dat ze dat ook doen omdat ze de ernst van de zaak inzien. En tegelijkertijd is het ook een thema waarop partijen profiel opbouwen.
Ja, ik zag al wat cynische tweetjes over dat de ChristenUnie inderdaad, of Mirjam Bikker, dat dit makkelijk, een soort van makkelijk scoren zou zijn voor haar.
Ja, nou, kijk, van de ChristenUnie kun je sowieso zeggen, die zijn al vanaf 2019 samen met de VVD bezig om echt die strijd tegen antisemitisme, om die te voeren. En die zijn daarin heel actief. Dus die partij zou ik zeker niet noemen als voorbeeld daarvan. Maar je ziet bijvoorbeeld ook iemand als BBB-leider Caroline van der Plas. Die zat gisteren bij Op1. En die stelt dan voor om bij de inburgering nieuwe Nederlanders, om het zo te noemen, dat daar verplicht in zou moeten komen ook de erkenning of van de Holocaust. En ook
dat ze daarover leren.
Dat ze daarover leren, inderdaad. En kijk, dan ga je toch ook al snel denken van ook zij zal absoluut haar tegen antisemitisme. Dat is iedereen, maar dat is ook een manier om het aan te grijpen.
Het was vroeger geen speerpunt van de BBB, zeg maar, en nu dus wel.
Ja, het wordt aangegrepen om daar ook een politiek punt over te maken. En die twee dingen die bestaan soms naast elkaar.
Ja. We gaan het er ongetwijfeld nog eens verder over hebben. Zometeen hebben we het over de christelijke partijen die in campagnestand staan voor Europa en misschien ook wel voor de landelijke verkiezingen. Eerst gaan we naar Den Haag, waar Ilse Brandeman, collega deze week, vroeg naar Goede Vrijdag en Pasen.
Vraag het Den Haag.
Het paasweekend staat voor de deur en ik ben wel benieuwd of Kamerleden hier het verschil weten tussen Goede Vrijdag en Pasen. En of ze bijvoorbeeld meer fan zijn van de Matthäus Passion of liever kijken naar The Passion. Meneer Cor Pierik van de BBB, u weet het verschil tussen Goede Vrijdag en Pasen, denk ik.
Jazeker, dat verschil dat weet ik. Op Goede Vrijdag denken we aan de kruisiging van Jezus. En hij is gelukkig op Pasen opgestaan.
Het mooiste feest van het kerkelijke jaar?
Ja, ik vind het absoluut het mooiste feest van het kerkelijk jaar. Het getuigt van nieuw leven, een nieuw begin. En we hebben het verzoeningswerk van Jezus Christus ontzettend nodig.
Nu is er deze week veel aandacht voor. We denken aan de Passion en aan de Matthäus Passion en aan de Johannes Passion. Bent u een liefhebber van een van de drie of allemaal misschien?
Nou, ik eigenlijk zelf niet zo. Mijn kinderen en mijn vrouw die houden er ontzettend van. Voor mij is Pasen toch iets wat ik het liefst ook in stilte beleef. Hè. Echt een beetje reflecteren op wat er gebeurd is die dagen. Ik hou meer van de meditatieve liederen van Thaisé bijvoorbeeld dan van zulke hele lange muziekstukken als de Matthäus Passion.
En ook dus als de Passion.
Zeker, ja. Maar goed, ik bedoel, ieder zijn ding. Ik bedoel, mijn dochter vindt het gewoon helemaal geweldig. Dus daar kan ik ook weer van genieten, dat zij daar zo van kan genieten.
En staat er dan een heel weekend vol meditatie voor de deur?
Nou, normaal gesproken wel. Maar op Witte Donderdag, dan hebben we hier nog een debat in de Kamer. Dus dan kan ik niet naar de dienst in de kerk. En dat vind ik eigenlijk wel jammer.
En dan de rest van het weekend wel allemaal diensten bezoeken?
Ja, is wel de bedoeling in ieder geval. Het is een heel scala aan diensten die we dan kunnen bezoeken. En doorgaans maken we daar gebruik van. En we gaan op Goede Vrijdag ook vaak in stilte de kerk uit. En ja, dat vind ik echt een prachtig moment.
Lisa Westerveld van GroenLinks PvdA. Weet u het verschil tussen Goede Vrijdag en Pasen?
Ja, dat zou ik wel moeten weten, want ik ben christelijk gereformeerd opgevoed.
Nou, dat komt dan helemaal goed. Legt u het eens even uit aan de luisteraar.
Ja, Goede Vrijdag is de dag dat Jezus naar de hemel ging.
Nee.
Dat Jezus aan het kruis werd gehangen. Ja, dat Goede Vrijdag is de dag dat Jezus aan het kruis werd gehangen. Dan heb je daarna Witte Zaterdag, of Stille Zaterdag. De dag dat we eigenlijk allemaal in diepe rouw zouden moeten zijn. Maar dat is bij ons natuurlijk onderdeel van het paasweekend. En na die dagen staat Jezus weer op. En dan heb je 40 dagen daarna is het Hemelvaartsdag.
Kijk, heel goed. U bent helemaal geslaagd. En u was christelijk gereformeerd opgevoed, maar nu bent u niet meer religieus, toch?
Ja, dus de vraag hoe je dat interpreteert. Ik ga niet meer naar de kerk waar mijn ouders naartoe gingen. Dus ik vier dit soort dagen niet meer traditioneel als naar de kerk gaan. Of je maakt een palmstok die wij vroeger op school maakten. Maar het is wel natuurlijk, paasweekend is wel een weekend om bij stil te staan wat er is gebeurd. Het is nog steeds ook wel een weekend om te investeren aan familie.
En de grote vraag is, wat voor plan heeft u dan komend weekend? Gaat u dan, vult u dat op met paaseitjes zoeken of is het vooral familiebezoek wat u zei?
Nou, ik vul het deels op, dat klinkt een beetje gek, met de voorbereidingen voor een debat dat we volgende week waarschijnlijk hebben.
Gewoon werken, werken, werken.
Ja, het is wel een belangrijk debat. Het gaat over mensen met een beperking en waarom het zo belangrijk is dat zij ook moeten kunnen meedoen aan onze samenleving. En als ik dan denk aan de redenen waarvoor Jezus aan het kruis is gestorven, dan kan ik daar best wel wat overeenkomst in vinden. Want hij stond natuurlijk ook klaar voor alle mensen. Dus in die zin is dit misschien wel een goede besteding van mijn paasweekend. Maar ik ga ook even familie bezoeken en ik ga een paar vrienden bezoeken die ik al lang niet meer heb gezien.
Gelukkig ook nog een beetje vrije tijd. Michiel van Ispen, Kamerlid voor de SP. Wat weet u eigenlijk van Pasen en Goede Vrijdag?
Ja, ik moet daar heel even altijd over nadenken van hoe zat het ook alweer. En dan ga ik even terug. Dan denk ik, ja, Kerstmis, dat is de geboorte van Jezus Christus. En rondom Pasen, en volgens mij is dat op Goede Vrijdag om precies te zijn, is de kruisiging.
Heel goed.
En dan weet ik ook nog dat op donderdag dan het laatste avondmaal was. En de dagen daarna. Maar goed, ik weet er ook niet zo heel veel van, zeg ik meteen maar heel eerlijk.
En weet u dat misschien allemaal omdat u een liefhebber bent van The Passion?
Nee, dat nou weer niet echt.
Wel van de Matthäus Passion?
Nou, eerlijk gezegd ook niet echt. Mijn vrouw die houdt wel heel erg van klassieke muziek. En ik heb haar beloofd om één keer in mijn leven, en dat gaat toevallig aanstaande zaterdag gebeuren, mee te gaan naar de Matthäus Passion.
En wat verwacht u daar dan van?
Nou, ik verwacht een hele lange zit, maar het schijnt ook heel erg mooi te zijn. Dus ik laat me graag verrassen.
Zijn er nog bijzondere plannen?
Nou, ik ga tijd aan het gezin besteden en ook bij mijn ouders op bezoek. Daar hebben we paasontbijt en op maandag een keertje naar onze camping in Zeeland. Het seizoen begint weer, dus mijn caravan die halen we weer uit de kast, zeg maar.
Geen slechte score. De meeste Kamerleden weten wel waar Goede Vrijdag en Pasen voor staan. Zelf ga ik dit paasweekend heerlijk genieten van mijn rust.
Hebben jullie nog naar The Passion gekeken of zijn jullie nog naar de Matthäus Passion geweest?
Ja, ik heb inderdaad meer die laatste smaak. Ik ben gisteren naar de Johannes Passion geweest. Prachtige voorstelling. Dat blijft toch altijd indrukwekkend weer. Als we ooit een keer een rustige politieke week hebben, dan zou ik ook zo'n hele podcast vol kunnen praten over de Matthäus of de Johannes Passion.
Ja. Ja. Jij, Sjerk, nog ergens naar gekeken?
Ik luister de Matthäus in deze dagen. Ik heb de Passion naar mij voorbij laten gaan.
We gaan het hebben over de Europese verkiezingen, die komen eraan. En ook landelijk staan de christelijke partijen wel een beetje in campagnestand. Voor Europa snappen veel mensen dat, maar hoezo in campagnestand in Nederland?
Nou ja, wat je bij deze Europese verkiezingen natuurlijk vaker ziet, is dat het nationale beeld, dat ook heel bepalend is voor een deel van de kiezers, in ieder geval in hun stem voor die Europese verkiezingen. Deze week bleek ook uit een onderzoek bijvoorbeeld dat volgens mij 10% van de Nederlanders alle lijsttrekkers kent, of een deel van die lijsttrekkers kent. Want de naamsbekendheid daarvan is gewoon heel erg klein. Opvallend was er overigens ook nog bij dat Anja Haga van de ChristenUnie als nummer 3 bekendste lijsttrekker werd gepeild daarin.
Werd meteen betwijfeld, hè? De mensen die dachten van, ja, ze denken de naam Haga te kennen, maar ze weten niet over wie het
van
gaat.
Dat moet toch ook wel ergens vandaan komen, want zij is nog niet heel lang actief en ook nu niet de meest bekende, zou je zeggen, maar toch opvallend detail inderdaad. Maar om over dat beeld even terug te komen, dat is natuurlijk zo, ja, dat mensen de partijen waar het nationaal over gaat, ook associëren dan met de Europese verkiezing. En partijen die heel zichtbaar zijn, ja, die spinnen daar ook de garen bij Europees gezien.
In die zin kijken veel kiezers misschien gewoon eigenlijk naar de landelijke politici en baseren ze daarop hun stem voor Europa.
In ieder geval inderdaad de maanden daarvoor. En ik denk, hoe dichter je op de verkiezingen komt, hoe meer het ook wel Europees gaat.
Dit is ook de frustratie van gemeentelijke en provinciale politici natuurlijk. Die lopen zich soms 4 jaar het vuur uit de sloffen en denken dat ze het in hun regio heel goed gedaan hebben. En vervolgens worden ze afgerekend op wat dat moment in Den Haag ongeveer de stemming is.
Of dat er dan toch een landelijk debat komt, bijvoorbeeld met landelijke lijsttrekkers, terwijl het gemeenteraad verkiezingen.
Oh, dat inderdaad. En tegelijk is het wel zo dat als je het heel goed doet, regionaal, provinciaal of Europees, dan kun je daar ook los van maken. Laat niet vergeten dat Timmermans de vorige Europese verkiezingen met glans heeft gewonnen. Terwijl op dat moment het sentiment in Nederland helemaal niet zo pro-PvdA was.
Maar dat had er denk ik alles mee te maken dat Timmermans Europees actief was. En inderdaad veel kennis op dat terrein.
Ja, dus
dat
maar daarmee, hij heeft dus laten zien van, kijk, je kunt in Europa zo zichtbaar en succesvol zijn dat je inderdaad de Europese verkiezingen uit het nationale spoor trekt. En tegelijk ook in Europa wordt er vaak gestemd op kandidaten waarvan je denkt van, ja, weten jullie wel eigenlijk wie je steunt? En er zijn fracties gekozen die zeer kort na de verkiezingen uit elkaar vielen. Europarlementariërs waarvan je daarna nooit meer hoorde, of die in ieder geval niet voor de partij waarvoor ze gekozen waren actief waren. En dat gebeurt gewoon omdat mensen inderdaad vanuit het nationale perspectief hun stem uitbrengen voor Europa.
Ja. Laten we even die christelijke partijen bij langslopen om te kijken hoe het ervoor staat. Even beginnen bij de SGP. Hoe probeert die partij zich te onderscheiden? Want die gaat dit jaar dus voor het eerst in Europa niet samen met de ChristenUnie.
Klopt. Nou, daar zie je ook op nationaal gebied echt wel een hele duidelijke, een heel duidelijk profiel eigenlijk. Dat is echt opvallend. Ik hoor dat in Den Haag van journalisten, van andere politici. Iedereen is het eigenlijk opgevallen dat sinds de leiderschapswissel daar, dat er echt wel een andere koers is gaan varen daar. Zo met Christoffer, die een heel duidelijk profiel opbouwt als toch wel een stevige rechtse SGP'er. Ik denk dat beeld ook Europees. We hebben Bert-Jan Ruijs, de Europese lijsttrekker, nog niet heel veel in beeld gezien wat dat betreft. Maar dat daar ook Europees gezien de kansen liggen voor de SGP. Omdat je juist ziet dat bij de ChristenUnie, dat die zich wat meer profileren juist op thema's als klimaat, migratie. Dus dat er echt wel kansen liggen om daar een rechtsgeluid tegenover te zetten.
Ja, en een anti-Europees geluid of een euroceptisch geluid in ieder geval. Kijk, ze hebben vanaf 1984 hebben ze steeds samen campagne gevoerd. Aanvankelijk waren beide partijen eigenlijk anti-Europees. Of in ieder geval voor een hele beperkte Europese samenwerking. En de afgelopen campagnes was het motto nog steeds samenwerking ja, superstaat nee. En nu kan de SGP gewoon voluit, ik zou zeggen, op het orgel tegen Europese regelgeving gaan. Ze gaan nog net niet zo ver dat ze voor een uittreden van Nederland uit de Europese Unie zijn. Maar alle gevoelens van met name ondernemers van Europa, die stelt onze regels op of legt onze regels op en dergelijke. Daar geeft de SGP ruim baan aan.
Is het nou zo dat er, ze zijn heel vaak samen die verkiezingen ingegaan. We hadden net over verwijdering tussen PVV en Forum. Zou je ook kunnen zeggen dat ChristenUnie en SGP verwijderd zijn van elkaar? Of waren ze eigenlijk altijd, als stonden ze zo ver van elkaar, maar gingen ze toch samen?
Ze zijn al 20 jaar van elkaar verwijderd. En ze hebben eindelijk de consequentie daaraan verbonden. Ja, dat het niet geloofwaardig was meer om nog samen een Europese campagne te voeren.
Was nog wel grappig, pas op het ChristenUnie-congres was daar ook nog wel een mooi voorbeeld van. Toen het afscheid van voormalige Europarlementariër voor ChristenUnie, SGP, Peter van Dalen daar afscheid nam. Die sprak daar over zijn voormalige SGP-collega Leen van der Waal. En daar zei hij eigenlijk over, Leen was geen echte SGP, want je kon heel goed met hem samenwerken.
Oh ja,
dus dat zegt ook wel iets over die samenwerking, hoe die destijds geweest is. Dat was vaak heel erg moeizaam.
Ja, en tegelijk Peter van Dalen en Bert-Jan Ruijzen zijn allebei ooit begonnen als fractiemedewerker van Leen de Waal. Dus toen hij nog de vertegenwoordiger van SGP, RPF, GPV in Brussel was. Dus daar ligt een soort gemeenschappelijke geschiedenis. En daarom is extra saillant dat juist Van Dalen en Bert-Jan Ruijzen uiteindelijk toch ook uit elkaar zijn gegroeid. Wat eigenlijk een vervolg was op de periode dat de SGP vertegenwoordigd werd door Bas Belder. Die 20 jaar lang de SGP kon vertegenwoordigen met stemmen van de ChristenUnie. En terwijl die zich aan de ChristenUnie al helemaal niets gelegen liet liggen, maar zelfs met zijn eigen partij, de SGP, eigenlijk weinig coöpereerde.
Ja, dus om jouw vraag te beantwoorden, Marien, dat was eigenlijk inderdaad al die jaren al gewoon eigenlijk een soort in stand gehouden huwelijk. Waarvan je nu eigenlijk denkt van dat had ook. Dat kon ook eigenlijk niet meer verder. Want als je ook ziet.
Ze zaten ook
van
in verschillende fracties in het Europees Parlement.
Maar als je ook ziet inderdaad Anja Hagen op datzelfde ChristenUnie-congres. Die zei ook van wij zijn de enige christelijke partij die en pro-Europa is ook. En op klimaatgebied een bepaald beleid nastreeft. Dus die zetten eigenlijk ook heel duidelijk neer dat er toch echt wel hele grote verschillen zijn tussen die partijen.
En zij zegt dus de enige christelijke partij. En dan vindt ze CDA geen christelijke partij.
Belangrijk om daar wel heel precies in te zijn. Want ze zijn niet, we zijn de enige christelijke partij. Maar heel duidelijk ook met die twee dingen daarna. Dus de enige christelijke partij die en pro-Europa is. En ook op klimaatgebied een bepaald beleid nastreeft. Dus ze zijn uitdrukkelijk niet alleen van wij zijn de enige christelijke partij.
Nee, precies, nee.
Maar goed, maar bij het CDA wordt, om jouw vraag te beantwoorden, daar zeggen ze natuurlijk altijd van we zijn geen christelijke partij, maar een christendemocratische partij. Dus dat is zeker inderdaad een verschil met ChristenUnie en SGP. Ja. Ja,
we weten nu waar SGP staat. Hoe staan ChristenUnie en CDA, verhouden die zich tot elkaar in Europa?
Nou, ze zitten in ieder geval samen in één fractie, ja, namelijk de EVP. Maar dat is dus juist een fractie waarvan je kunt afvragen van ja, dat verschilt nogal nationaal hoe christelijk die is. Er zijn ook landen waar dat vooral eigenlijk gewoon een conservatieve partij is, de Europese Volkspartij. En, maar goed, in Europa zitten ze nu sinds 5 jaar, heeft de ChristenUnie zich bij de EVP aangesloten, omdat de fractie waar ze eerder bij zaten, van Europese conservatieven en hervormers, daar was Forum voor Democratie toegelaten. En dat was vervolgens voor Peter van Dalen weer een reden om te zeggen van ja, sorry, je kan niet met Forum in één partij gaan zitten. Dus toen is hij toegelaten tot de fractie van de EVP. En tegelijk, Niels noemt net terecht de inhoudelijke verschillen. Haga die benadrukt natuurlijk graag dat de ChristenUnie vooral ook voor klimaatbeleid is bijvoorbeeld, terwijl de EVP die nu aangevoerd wordt door de Duitse Manfred Weber veel meer op de agrarische lijn zit. Zeg ik zo goed, Niels?
Ja, nou, dat is inderdaad, dat is denk ik een goede omschrijving daarvan.
Het wordt ook een bond gezelschap, want in de EVP daar willen ook de Europarlementariërs, als ze gekozen worden, van NSC en BBB zich bij aansluiten.
En dat is misschien ook wel wat het voor kiezers natuurlijk lastig maakt om dat helemaal te begrijpen. Moet je je eigenlijk best wel verdiepen in hoe het in Europa werkt. En dan denk je, ja, wat maakt het dan eigenlijk uit als ik het een of het ander
snap? Nou, zeker inderdaad als je kijkt naar het CDA-gehalte. Dat je zowel bij BBB, NSC als het origineel, het CDA, dus eigenlijk mensen hebt die jarenlang binnen het CDA actief zijn geweest. Ja, dan denk je inderdaad toch wel. En dat zie je ook terug in de peiling deze week. En dan moet je natuurlijk nooit al te veel waarde aan hechten nu al. Maar daarin krijgt de NSC op dit moment 0 zetels toebedeeld. BBB moet het doen met 1 zetel op het moment. Terwijl het CDA daar op dit moment 2 zetels toebedeeld krijgt. Dat is echt... het landelijke beeld is wat dat betreft echt wel anders. En Henry Bontebal, die zei de afgelopen zondag in Buitenhof ook nog wel wat aardigs over. Die zei, ja, ik denk dat heel veel kiezers echt wel begrijpen dat je altijd moet gaan voor het origineel en niet voor slappe aftreksels.
Maar dat is landelijk niet helemaal gelukt natuurlijk.
Dat is landelijk niet helemaal gelukt. Al zie je daar ook wel een voorzichtige herleving van de partij. En daarover gesproken, het CDA is natuurlijk op die manier ook wel weer een heel nieuw eigen en tegelijkertijd ook weer oud profiel aan het opbouwen, namelijk terug naar die kernwaarden. En ja, als dat ook Europees... Je ziet echt wel in de partij dat alles erop is gericht om ook een geluid uit te dragen wat breed in die partij, zeg maar, op dezelfde manier wordt gedaan. En dat lijkt... Er is in ieder geval in de partij zelf erg veel enthousiasme over. Bleek ook afgelopen zaterdag weer op het congres van de ChristenDemocraten. Ja. Dus ja, ook wat dat betreft hebben die wel een heel duidelijk eigen profiel weer.
Ja, en ook er is een soort generatiebreuk natuurlijk. Ik bedoel, dat hebben we in Den Haag gezien met Henry Bont. En als voorloper van een nieuwe generatie. Dat zie je nu in de kandidatuur voor de Europese verkiezingen ook zo. We hebben jarenlang echt oude gezichten gehad, met alle respect gesproken. Wim van der Kamp, ja, die is er 5 jaar geleden al vertrokken, maar dat was altijd echt zo'n gezicht van het CDA in Europa. Nou, Annie Scheijer-Pierik, die
kennen
nu
veel mensen ook nog wel.
Inderdaad, een zeer bekende CDA met een grote regionale achterban, die nu toch ook afscheid neemt. En ik ben wel benieuwd of zij nog een stemadvies uit gaat brengen, want dan wordt het voor haar een dilemma of zij haar voormalig persoonlijk medewerker, die nu de lijsttrekker voor BBB is, of ze die gaat steunen, of dat ze de club, CDA trouwens.
En voor de volledigheid, nu dus Tom Berends bij het CDA. Ja, echt,
laten
inderdaad
we vooral
een nieuw gezicht
bijdragen aan de naamsbekendheid van de nieuwe generatie.
Nog even die...
Overigens niet helemaal nieuw, hij zit al in het Europees parlement, maar hij behoort inderdaad tot de jongeren.
De jongere generatie. Nog eventjes die 3 christelijke partijen, om ze dan zomaar eventjes te noemen. CDA, ChristenUnie en SGP. In welke mate? Nou, de vraag is natuurlijk of SGP en ChristenUnie überhaupt nog een zetel overhouden. In welke mate snoepen ze van elkaar af? En CDA
dat
ook?
Zie je inderdaad in die peiling deze week. De ChristenUnie krijgt net geen zetel toebedeeld erin. De SGP net wel. Dus natuurlijk, dat zit in elkaars vaarwater deels. Maar daarbij is het ook wel heel belangrijk. Dat werd ook in dat onderzoek genoemd. De opkomst is bij dit soort verkiezingen is heel belangrijk. Inderdaad cruciaal om wel of net niet zo'n zetel te bemachtigen. En dat
de achterban van beide is trouw, denk ik, of niet?
Ja, maar Europees gezien natuurlijk is dat altijd wel ook weer iets minder trouw dan bij landelijke verkiezingen. Maar goed, ze zitten in ieder geval natuurlijk in elkaars vaarwater. Dus het is ook niet voor niks dat je zowel bij de ChristenUnie als bij de SGP ook die verwijdering van elkaar ziet. En ook dat je ziet dat ze ook proberen daarvan te profiteren. Door en misschien wel uiteindelijk een tweestrijd.
Zo'n peiling brengt altijd zijn eigen dynamiek op de gang. En ik kan me voorstellen dat dat heel vervelend is. Want het perspectief dat de ChristenUnie misschien wel geen zetel krijgt, kan mensen er nu al toe leiden dat ze denken van, nou, zal ik dan SGP of CDA stemmen? Want de stem aan, je hebt geen lijstverbindingen, dus het is niet zo dat je stem dan vervolgens naar een andere partij gaat.
We hebben het over ChristenUnie en SGP die concurreren met elkaar. In welke mate speelt, want we hebben het vaak over de drie christelijke partijen, in welke mate snoept het CDA nog zetels of stemmen weg bij ChristenUnie en SGP?
Ja, die zitten natuurlijk ook deels wel in hetzelfde vaarwater, maar ik denk dat CDA ook veel meer, zeg maar, nou, als je kijkt naar NSC en BBB, die hoek, het centrumgeluid, zeg maar, dat CDA daar meer stemmen vandaan haalt. Maar je ziet ook bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing dat er zowel mensen van de ChristenUnie naar het CDA zijn overgestapt en vice versa. Dus tuurlijk, ook daar is overlap.
Maar in mindere mate.
In mindere mate.
Maar CDA kan een hoop stemmen terughalen natuurlijk die ze verloren heeft aan NSC en BBB. En tegelijk zal de CDA-vertegenwoordiging in het Europees Parlement hoe dan ook toch geringer worden. Ze zitten er nu nog met vier deelnemers. En in de peilingen staan ze op twee. En dat maakt hun positie al gunstiger dan die van NSC en BBB. Maar het is toch een verlies van het christendemocratisch geluid in Europa. En tegelijk, ja, de opkomst is heel belangrijk. En we gaan een hele wonderlijke verkiezing tegemoet. Want volgens de huidige peilingen wordt de PVV veruit de grootste. 25-30% van de stemmen. We hebben nog geen flauw idee wie de lijsttrekker en wie de kandidaten worden voor PVV. Het is een partij die op het ogenblik totaal niet vertegenwoordigd is. Dus er is zelfs niet een bureau van de PVV in Brussel of zo. Er zijn geen fractiemedewerkers die de boel op poten kunnen zetten.
Nee, je zag bij de Kamerverkiezingen dat er ook net genoeg mensen gevonden kunnen worden om überhaupt die Kamerzetels.
Dus wie moet op Europa gaan doen?
Op de Kamerlijst stonden gemeenteraadsleden van de PVV min of meer als lijstduwer gepositioneerd. En die werden gekozen in de Tweede Kamer. Nou, die truc kunnen ze niet herhalen nu voor Europa. Dus waar haal je bekwame, geloofwaardige kandidaten voor de Europese verkiezingen, voor de PVV vandaan, waarbij dan ook nog eens wat onduidelijk is wat op het ogenblik eigenlijk precies het Europa-standpunt is van de PVV. Want Wilders is altijd heel radicaal geweest. Hij was voor stoppen met de euro en hij was voor uittreding uit de Europese Unie. Nou, deze week hadden we een debat over het voorstel van Forum voor Democratie om een referendum te houden over Nederlandse uittreding uit Europa of blijven of eruit. En daar was de PVV totaal afwezig. Ja. 37 lege zetels. Oftewel, dit is een van de punten die Wilders helemaal in de ijskast heeft gezet. We hebben het even niet over.
Ja, het gaat heel interessant worden om inderdaad te zien wie hij naar voren gaat schuiven en met welk geluid inderdaad. Dat is echt iets.
En al zijn oude kandidaten, zijn Europarlementariërs uit het verleden, die zijn of ze zitten nu in de Kamer en kunnen daar dus niet gemist worden. Vicky Meijer en Barry Matlener. Of ze hebben de partij inmiddels verlaten. Laurens Stassen en Lucas Hartong. Of ze zitten bij een andere partij. Bijvoorbeeld dus inderdaad Marcel de Graaf, die overgelopen is van de PVV naar Forum voor Democratie. Dus waar zij een fractie vandaan gaan halen met 9 geloofwaardige kandidaten, het is een groot raadsel. Dus ook dat maakt deze Europese verkiezingen tot een heel wonderlijke.
Ja, en dat gaat misschien ook nog wel invloed hebben op diezelfde zetelpeiling. Want als op enig moment inderdaad blijkt dat hij of misschien ten nauwe nood genoeg kandidaten kan vinden, Wilders, voor zijn lijst. Of kandidaten waarvan misschien al wel weer blijkt van, nou,
toch weer een vlekje.
Ja, toch weer een vlekje. Ja,
oude tweets en oude. Want dat heb je precies vaak met lokale lijsten gehad. Daarom was hij altijd heel terughoudend met lokaal deelnemen aan de verkiezingen. Want er werd een lijst opgesteld van een kandidaat gemeenteraadsleden. En zodra die lijst bekend werd, ging de lokale pers die ging er even op zitten van, wat hebben die mensen voor geschiedenis? En dan heeft zich wel eens een keer een lijsttrekker, zeg maar, na één dag moeten terugtrekken, omdat bleek dat hij in het verleden wel heel rabiate dingen had gezegd. Dus dat wordt een heel kwetsbaar proces.
We blijven dat volgen, want die verkiezingen die komen steeds dichterbij. Dit was de Politieke Podcast voor deze week. Vergeet niet een recensie achter te laten, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert, dan verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. Tot volgende week!